Goedemorgen iedereen. Ik ga een klein beetje zo zetten. Ja, voilà. Ja, een beetje omhoog trekken. Mooi jongens toch, allee. Wat een luxe. Ik kan misschien eerst wat gebed vragen ook. Je weet ja, dus dat we bezig zijn in de gevangenis. En we hebben nu eigenlijk wel iets heel gewaags gedaan, hè. We hebben eigenlijk een klacht ingediend bij de Orde van Geneesheren. Nu, in Oudenaard is het zo dat die hoofddokter echt wel er een potje van gemaakt heeft op alle soorten vlakken. Overvloedige medicatie en al van die dingen meer. En dus met de almoezeniers, de evangelische almoezeniers, hebben we samen gespannen en hebben we dus een klacht ingediend. Dus ik wil graag jullie gebed daarvoor vragen, want het is wel een risico dat we nemen daarmee. Maar we vonden nu echt nodig, het kan niet meer zijn. En of dat je wel bidden dat het goed aankomt. En dat er zeker voor de gedetineerden op dat moment een verandering komt. Nu, als er altijd mensen zijn die ook graag die gebedspunten willen en zo. Moet maar een seintje geven. Ik denk dat Asiel en Marijke ze alleszins krijgen ook. Ik weet niet hoe dat verspreid wordt of zo. Maar de mensen die ze willen, geef een seintje. Of geef jullie mailadres aan mij door als je een mailadres hebt. En dan stuur ik ze op zo om de twee maanden. Want nog een keer, ik apprecieer enorm jullie gebed. Iedere keer komen wij toch wel, het is echt een avontuur. Dus wij komen iedere keer weer dingen tegen. Om een voorbeeldje te geven, het is bijvoorbeeld al lang dat ik gebed vraag voor twee mensen waarvan ik niks meer hoor. Wel een paar weken terug, de ene heb ik per toeval, want hij is van het Antwerpse aan het station tegengekomen in Ieper. Dus we hebben een goed gesprek gehad en zo. En de andere jongen, ik wist dat hij ook serieus aan een drugsverslaafd is en zo. Maar die heeft nu ook gereageerd. Ik heb hem gevonden op Facebook. En na maanden heeft hij eindelijk gereageerd. En hij zegt, ik ben heel eenzaam. Ik zit in een moeilijk parket. Leroy noemt hij. Dus bid daar ook voor. Leroy. Dus Le Roi geschreven. Leroy, een Nederlandse man die dus al heel wat watertjes doorzwommen heeft, een serieuze rustzak heeft ondertussen. Maar ik geloof, wij hebben een God die mensen kan veranderen, die altijd weer hoop heeft. En daarover gaat het ook trouwens vandaag. Van het thema is, dan ga ik kijken of dat lukt. Joep. Ja, voilà. Hoe anders ben jij, hè? Als je nog herinnert ook, de vorige keer heb ik daar een paar keer omtrent daarover gesproken. En we kunnen misschien eventjes gaan naar de tekst Efeziërs hoofdstuk 4, vers 20. Efeziërs hoofdstuk 4, vers 20. Efeziërs hoofdstuk 4, vers 20 tot 24. Ik lees in de NBG-vertaling, ik vind dat altijd een goede vertaling, ja. Ik ben er een beetje mee opgegroeid en ik kan er niet los van komen. Maar in vers 20 staat er, maar hij geheel anders, hij hebt Christus leren kennen. Je hebt toch van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat hij wat die vroegere wandel betreft de oude mens aflegt, die ten verderve gaat naar zijn misleidende begeerten, dat hij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Nu, ik heb het vooral over dat vers gehad van, maar hij geheel anders, hij gaat Christus leren kennen, hè. En wij krijgen wel heel vaak die vraag van, denk jij dat je dan zoveel beter bent nu dat je christen geworden bent? Hè? En ik zeg, ja, niet beter, maar anders. Ik ben anders geworden. Eigenlijk, in Gods ogen zijn we wel volmaakt geworden. Hè? Dat is ongelooflijk. Als ik dat zeg tegen mijn vrouw, kijk, je zit hier met een volmaakte man. Hè? Je ziet dat nog niet, maar straks ga je dat zien. Hè? Dan verheust hij zich daar heel sterk op. Hè? Maar in ieder geval, hij geheel anders. En ik heb toen ook getoond de vorige keren dat eigenlijk het kennen, het hebben van een relatie, dat dit de kern vormt. Hè. Je hoort nu ook met daar God vergeten, hè, heel dat programma en zo, dat er heel wat weer ja, animo is, ook omtrent de katholieke kerk en zo. En zij proberen ook, zeker ook in de gevangenis, proberen zij mij weer zo in een vakje te steken van ja, en jullie, en jullie. Maar ik zeg, bij ons, het draait niet om een leer of om een godsdienst. Nee, het draait om een persoon, Jezus Christus. Om een relatie met hem. Hè. En die kun je nooit aanvechten. Dus daarom bijvoorbeeld, na ieder gesprek, ook in de gevangenis, bid ik samen met de gedetineerden. Hè. En dat is iets waar ze geen speld kunnen tussen krijgen. Dat is zo een bewijs voor hen. Je kunt over God spreken, al wat je wilt. Hè. Maar als je dan met God spreekt, rechtstreeks, hè, dan zeggen ze, wauw, hij meent dat. En ik heb al verschillende keren gehad van mensen die zeggen, ik geloof in niks meer. Hè. En op het einde van het gesprek zeg ik, mag ik nog bidden voor jou? Hè. Alsjeblieft, zeggen ze. Hè. Heel graag. Hè. Dus zij beseffen dat er moet iets zijn. Hè. En dit is het beste bewijs, beste mensen. Als we samen bidden met mensen, hè, tot onze Heer, daar kunnen ze geen spel tussen krijgen. Dat is het beste getuigenis nog altijd. Hè. Maar goed, ik ben hem iets aan het afwijken, maar hij heel anders. Hij gaat Christus leren kennen en daarin is de relatie heel belangrijk. En ik heb toen de eerste keer ook verteld dat er soms dingen zijn die ons tegengaan in die relatie. Hè. Bijvoorbeeld, soms hebben we de indruk dat God zwijgt. Hè. Dat we geen antwoord krijgen, dat maar blijft duren en zo. Hè. Maar ik heb toen getoond dat hij eigenlijk echt wel heel... Dat hij altijd bezig is, dat hij ons ondersteunt, zonder dat we beseffen ook. Hè. Maar ja, soms hebben we echt wel die indrukken. En ook heel wat bijbelschrijvers, hè, boekenschrijvers, hè, hebben dat ook gezegd. Hè. God, waarom zwijgt hij? Hè? Maar hij zwijgt niet, hij is bezig ondertussen. Hè. En soms is het inderdaad goed dat hij een beetje zwijgt, zodanig dat we ook beginnen zwijgen. Hè. En dat we een beetje ons meer afhankelijk stellen van hem. Een tweede zaak is ook, ik heb dan ook getoond, dat ons kennen beperkt is. Hè. Wij leven in een andere dimensie. Hè. Stel u eens de eeuwigheid voor. Dat gaat niet bij ons. Wij kennen dat niet. Wij zijn aan tijd gebonden. Hè. Zoals nu, ik was te laat, maar ik kan nu voor één keer op mijn vriend steken, hè, omdat hij te laat bij ons thuis was. Hè. Maar wij zijn gebonden aan tijd. Hè. En ik zeg, ja, maar in Koekelaar beginnen ze daar echt op tijd. Hè. En het was zo. Hè. Maar veronderstel dat er nu plots geen tijd meer zou zijn. Beeld u dat in. Hè. Dus een eeuwigheid. Ongelooflijk. En het mooie daaraan is dat God, hè, de schepper van, dat Jezus, de schepper van hemel en aarde, hij is mens geworden. Hè. Hij heeft zich ook beperkt. Hè. Beperkt in tijd, beperkt in plaats ook. Hè. Dus Jezus is nu gebonden aan een lichaam. Hè. Het is ongelooflijk, onze schepper van hemel en aarde, dat hij zich op die manier toch openbaart, zodanig dat ons kennen uitbreidt. Hè. Dat we meer en meer van onze Heer leren kennen. Hè. En een andere zaak heb ik dan vertaald ook, dat is dat onze relatie soms precies opgedroogd lijkt. Hè. En heel vaak zeggen mensen dan, ik ga een keer een sabbatjaar houden. Hè. Ze zeggen, ik ga een keer een jaar uitstappen. Niet doen, mensen. Hè. Niet doen. Hè. Als je droog staat, dan moet je nog dieper gaan graven. Hè. Dat is wat Gods woord zegt. Hè. Dat je misschien een beetje minder in activiteit doet. Dat is goed, hè. Maar om te zeggen bijvoorbeeld, sommige gemeenten zeggen dat ook. Hè. We gaan een keer een maand, een paar jaar niet meer evangeliseren. Hè, en een beetje inwendig werken aan onze gemeente. Niet doen, mensen. Hè, want wat ga je doen? Je gaat beginnen kijken op elkaar. En gaat al jullie fouten zien. En gaat beginnen roddelen. En een hoop plezier zien. Dus moet niet kijken naar elkaar. Hè. Het is beter om te kijken naar de Heer. Hè, en om door te doen met zijn werk. Hè. En ben je droog, sta je droog, dan moet je dieper graven, zodanig dat je water vindt. Hè? Dat is eigenlijk altijd weer dieper in je relatie met de Heer verdiepen. Dat is het eerste wat ik getoond heb vorige keer, of de eerste keer. Dus dat er soms dingen ons in de relatie tegenzitten. Maar voor de Heer zijn er ook een aantal dingen dat hij echt moeite mee heeft met ons. Hè? En een eerste dat ik toen verteld heb, dat is gemor. Hè? En geklaagd. Denk aan Israëlieten. Het was altijd iets. Of dat mana was niet goed meer. Of ja, ze kregen dan kwakkels. Ja, dat was ook weer. Hè, altijd maar weer kwakkels. Hè. En ze schoten eigenlijk de ene kwakkel naar de andere. Hè. Dus ze hebben het een en het ander gedaan. Ze, maar altijd maar weer zagen. Altijd maar weer zagen. Wel, de Heer heeft dat niet graag. Echt waar. Want we krijgen zo'n rijkdom. Ik ga er straks nog iets meer over vertellen. Een tweede zaak dat hem tegenzit, dat is onverschilligheid. Hè? Onverschilligheid. Daarom zegt hij ook heel vaak, hè, bijvoorbeeld, kijk om je heen. Hè, en kijk met de ogen van onze Heer en dan ga je zien in welke wereld dat wij leven. Hè. Maar laat het ons alstublieft niet meer onverschillig laten. Ik heb zelf al gemerkt, ook als je kijkt naar het nieuws of zo. Hè, stoon beelden over armoede en je zit daar je boterhammen op te eten. Zo, hè, dat je zegt, ja, allee, dat is raar. Hè, dus je wordt zodanig gewoon aan dat slecht nieuws, hè, dat je eigenlijk een soort onverschilligheid krijgt. Hè, van, het is daar, hè, het is niet hier. Alstublieft, hè, geen onverschilligheid. Laat ons echt ook aandacht hebben voor onze broeders die in vervolgde landen ook zitten. Hè. Dus wij kunnen ons dan niet voorstellen dat wat wij hier doen, dat we dat in het geniep moeten doen. Hè. Dat is hier openbaar. Hè. Maar daar in het geniep met een klein groepje en dan nog onzekerheid dat ze vervolgd worden, dat ze opgepakt worden, dat ze vermoord worden zelfs. Geen onverschilligheid. Ook geen onverschilligheid, alstublieft, ten aanzien van de mensen die verloren gaan. Want wij leven in een wereld die zonder Jezus gaat hij kapot, gaat hij verloren. Hè? En dus ik bid, dat is een van mijn vaste gebedspunten ook geworden van, Heere, laat mij de omgeving zien zoals u ze ziet. Hè? Met uw ogen, zodanig dat ik echt ook liefde krijg voor mijn omgeving, ook voor degene die het mij moeilijk maakt eigenlijk. Hè? Want dat is echt zo nodig. Een andere zaak waar dat God het moeilijk mee heeft, dat is schijnheiligheid. Je anders voordoen dan dat je bent. Hè. Zoals een chameleon. Zich altijd maar weer aanpassen. Oh nee, alstublieft. Hè. Wees niet low. Hè. Wees warm of wees koud, maar niet low. Hè. Dat is het slechtste. Ik weet niet of je graag low water drinkt. Dat is afschuwelijk. Hè. Dan liever een goede koude, ik ging zeggen pint, ja, koud water. Hè. Of dan een lekkere warme koffie. Hè. Maar niet low, niet low, alstublieft. Hè. Dus, en een andere zaak waar we zeker aandacht moeten voor hebben, dat is dat we God niet meer in het middelpunt van ons leven stellen. Hè. En dat we hem negeren, dat we vergeten zelfs om te denken aan hem. Hè. Hij wil dat we in iedere zaak van ons werk betrokken worden. Dat is eigenlijk zijn bedoeling. Een kind opvoeden, dat is hem zoveel mogelijk onafhankelijk maken van jezelf, hè, als ouder. Maar bij God is het juist omgekeerd. Hè. Zijn opvoeding bestaat erin dat we meer en meer afhankelijk van hem worden. En dat is onnatuurlijk voor ons. Hè. We zijn dat niet gewoon, hè, maar dat is hetgeen wat hij wil. Continu dat we hem in alles betrekken. En je ziet dat ook bijvoorbeeld Job. Wat dat hij allemaal zegt in God, wat dat David allemaal zegt in God, ongelooflijk soms. Hè. Dat ik zeg, amai, die durft. Hè. Maar wat zij niet, nooit doen, dat is God negeren en helemaal niet meer over God spreken. Nee, zij stellen altijd weer God in het middelpunt van hun leven. En dat is echt heel belangrijk. Oké, maar goed, de vraag is nu natuurlijk van, hoe kun je nu veranderen? Hè? Ik heb hier een cartoon erbij, ik weet niet of je het kunt lezen. Hè. Dus... het is een cartoontje over senioren en die de kok zegt, alleen de eerste 30 krijgen een warme maaltijd. Hè? En moet je eens zien hoe snel ze in beweging komen. Wel, dat past hier zelfs een beetje. Hè? We zitten ook met veel senioren, denk ik. Hè? En dus mijn bedoeling is niet dat je recht springt en zo, zoals die senioren daar. Hè? Maar dat je wel een beetje actief meedoet. Hè? En de Bijbel heeft een aantal krachttermen. Hè? Die heel belangrijk zijn, hè, dat we heel vaak terugvinden. Juichkreten, zoals bijvoorbeeld hoera. Hè. Dat is nu niet in de Bijbel. Maar kunt u er een paar noemen dat je ook in de Bijbel terugvindt? Noem een keer. Halleluja, ja, juist. Nog één? Wat? Ja, maar... wat? Prijs de Heer... Halleluja, dat is een beetje hetzelfde. Halleluja, prijs de Heer, ja. Nog één, zo'n korte uitspraak. Amen, ja, juist, ja, amen. Nog één. Dus we hebben nog halleluja. Nog één, toen dat Jezus met de ezel binnen gaat in... Hosanna, ja, ja. En op het einde van de Bijbel, hè, in Openbaring. Nog één, hè. Maranatha, hè. Kom, dus... eventjes erdoor gaan. Hosanna, dat betekent inderdaad van, Heere, red mij, help, help nu toch. Hè? Dat is eigenlijk de betekenis van Hosanna. Dus straks kun je dan misschien roepen, als het begint vervelend te worden, dat je zegt, het is tijd dat hij stopt, hè? Dan mag je Hosanna roepen. Hè? Maranatha, hè, kom terug, kom spoedig. Halleluja, prijs de Heer, loof de Heer. Hè? En dan amen, amen ook. Hè? Maar amen is een heel gevaarlijk woord, weet je dat? Hè? Amen, hè, of het zij zo, is eigenlijk hetzelfde zeggen als je daarvoor bidt. En als iemand bidt bijvoorbeeld, van, zegt bijvoorbeeld, ja, er zou eigenlijk een beetje meer het evangelie moeten verkondigd worden. En hij zegt daarop amen, hè? Dan zeg je ook van, en ik ben bereid om er iets aan te doen. Dus het gaat een beetje van, het is dus een gevaarlijk woord. Hè. Wist je dat? Ja, dat is een heel gevaarlijk woord. Dus we gaan een beetje oefenen. Okay. Vind je dat we meer het evangelie gaan moeten verkondigen? Amen, ja. Oh, het is zwakjes, hè, zo. Ja. Willen jullie een opwekking in Vlaanderen? Ah, voilà, ja, ja. Nu, in het vervolg dus, alsjeblieft, je mag dus gerust zulke juichkreten gebruiken. Hè. Dus moet je niet schamen daarvoor. En dus de vorige keer heb ik het dus al uitgebreid gehad van hoe kun je nu, dat we een veranderd leven hebben door onze relatie met de Heer. Maar hij wil ons dus ook iedere dag veranderen. En hij wil ook meer en meer van zichzelf duidelijk maken aan ons. En voordat ik begin te zeggen van oké, hoe kun je nu veranderen, wil ik toch twee belangrijke opmerkingen geven. En de eerste staat in Romeinen hoofdstuk 8. Laat ons dat eventjes opslaan. Romeinen hoofdstuk 8. Vanaf vers 16 staat er, maar we gaan lezen vanaf vers 15. Romeinen hoofdstuk 8, vers 15. Dus twee bemerkingen ten eerste. Vers 15, hoofdstuk 8, want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Wel, een eerste punt dat ik wil aanhalen is dat God eigenlijk alles voorzien heeft wat wij maar nodig hebben. Hé? Laat dat duidelijk zijn. Als je zegt van ik ben mede-erfgenaam van Christus, zeg, hé, dat is nogal wat. Hé. Zeg dat ik hier aan de buitenwereld van ja, Christus, hé, de schepper van hemel en aarde, en ik ben de mede-erfgenaam. Hé. Dus alles wat hij heeft, hebben wij ook. Hé. Of krijgen wij ook. Dat is dus goed om dat te onthouden. Een tweede zaak is het volgende. Ik weet niet of jij nog gehoord hebt van de krantenmagnaat Hearst. Nog van gehoord? Ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar die man, dat was dus een hele rijke man. En die belegde zijn geld in kunst. Hè. En op een bepaald moment had hij dus een bepaald kunstwerk op het oog. En hij zond zijn agent, ja, dat was een heel rijke, dus hij zond zijn agent uit om te zoeken achter dat specifiek kunstwerk. En die man zocht, en die man zocht. En jaren later zegt hij, ik heb het eindelijk gevonden. En weet je waar dat kunstwerk lag? Hè? Of waar hij dat gevonden heeft? Het lag in het pakhuis van die Hearst zelf. Hè? Hij had het jaren terug al gekocht. En zonder dat hij het wist, had hij het opgestapeld in zijn eigen pakhuis, in zijn eigen onhaar. Hè? Wel, dat is ook wat heel wat christenen mee bezig zijn. Hè. Ze zijn altijd maar op zoek naar speciale ervaringen en al van die dingen. Hè. En daarover zegt John MacArthur, ik lees het even voor. Hè. Dit is een beeld van ontzettend veel christenen vandaag de dag. Ze zijn wanhopig op zoek naar geestelijke bronnen waarover ze al lang beschikken. Hun zoektocht naar telkens weer wat nieuws is zinloos. Ze zijn aangestoken door een onheilig vuur. Ze zijn geïnfecteerd door de valse gedachte dat hun verlossing op zichzelf ontoereikend is om hun leven te hervormen en hen toe te rusten voor de dienst van God. Ze menen dat ze iets meer nodig hebben, meer van Christus, meer van de Heilige Geest, die een of andere extatische ervaringen, mystieke visioenen, tekenen, wonderen, een tweede zegen, tongentaal, een hoger of dieper geestelijk niveau, noem maar op. Hè. Dus nog een keer, wij krijgen dus meer dan voldoende, we hebben meer dan voldoende om te veranderen. Hè. Wel, wat hebben we gekregen van God? U kunt al een klein beetje raden, een eerste zaak is Gods woord. Hè. Gods woord. En John MacArthur die zei ooit, in tegenstelling tot, ik lees het even voor, hè. In tegenstelling tot wat mensen leren, is Gods woord waar en volkomen toereikend. Christenen moeten niet op zoek gaan naar manifestaties buiten Gods, ja, heerlijke openbaring moet zijn, om maar bestuderen en gehoorzamen van wat God ons al geopenbaard heeft. Hè. Dus ik denk dat heel wat mensen nog altijd die heerlijke openbaringen moeten leren ontdekken. Hè. Maar weet je wat het probleem is? Er ligt stof op hun ziel, omdat er stof op hun Bijbel ligt. Hè. En het is dus zo belangrijk om inderdaad die rijkdom dat we krijgen, om die telkens weer te bekijken. Hè. Hosea zei het al, mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. En met kennis bedoel ik niet alleen dat we Bijbelteksten van buiten kennen en zo, hè, maar vooral het kennen van wie God is, wie wij zijn, wat zijn beloftes zijn en zo, hè, wat dat hij allemaal doet in ons leven, dat is ongelooflijk. En hoe meer dat we inderdaad die kennis vergroot ook, hè, hoe minder dat we gaan zondigen en dat we gaan ons laten leiden door dwalingen. Hè. Nu, Psalm 119, die zegt het volgende. Hè. Die zegt, ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Hè. Nu, dezelfde John MacArthur die zegt, hé, misschien waren er tijden in uw leven dat u wegzonk in geestelijke lauwheid en u niet druk maakte om bepaalde zonden in uw leven, totdat Gods woord diep doordrong in uw hart met een overweldigende overtuiging. Dat is de weerleggende kracht van de Bijbel en het is een kostbare zegen om dat te ervaren, zegt hij. En dat is zo, echt waar. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar soms inderdaad is droog. Hè? Dus je leest en komt niks tot u, kunnen u niet concentreren en zo. Maar dan juist is het zo belangrijk om door te doen, hè? Om verder te lezen. Het was een beetje zoals bij het mana dat ze moesten gaan halen. Okay? Er was altijd eerst een dauwlaag. En we hebben dat ook zo, een dauwlaag, hè? En we zien niks meer. En wat moesten ze doen? Ze moesten wachten, hè? Of blijven doordoen totdat ze dat die dauwlaag weg was en dat ze dan dat mana zagen liggen. En ik heb dat soms, dat ik weken aan een stuk zelfs, ja, ik zeg, allee, wat heb ik nu gelezen? En dan kom je plots in de situatie en zeg, ah, dat is het. En dan wordt het duidelijk, en dat is zo plezant. Hè. Dat is precies alsof je dan zegt, ah, daar ligt ze, dat is het. Hè. Wel, daarom, laat ons doordoen. Hè. Laat ons niet vertrouwen op onze gevoelens, hè, maar laat ons gewoon doordoen. Spreuken 16 vers 20, die zegt nog straffer, wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden, ja, welzalig hij die op de Heere vertrouwt. Dus vertrouwen en Gods woord ter harte nemen, worden op dezelfde lijn gezet. Hè? Er is een andere tekst, ik heb dat een keer doorgegeven aan een gedetineerde, ik weet niet of ik dat al verteld heb. Hè? Dat was ook dat is nog altijd een gedetineerde in Oudenaarde, Adriano noemt hij, hè? En die is inderdaad christen, maar hij las niet meer in Gods woord. Het ging niet meer. Maar hij bad wel nog iedere keer. Hè. En iedere keer, ja, ik probeer dat tegen hem. Ik zei, allee, Adriaan, je moet toch lezen in Gods woord? Hoe kun je hem nu beter leren kennen? Maar ja, hij had dat nog gelezen en dat was voldoende voor hem. Hè. Maar op een bepaald moment, ik doe soms bijbelmemorisatie. En dat zijn teksten, bijvoorbeeld nu uit Spreuken, dat ik van buiten leer. En die zitten dan wel hier, en moet die heel vaak herhalen, want ik onthoud niet lang meer. Hè. Ik moet die vaak herhalen, maar de bedoeling is ook dat ze zakken naar hier zo. Hè. En ik bid dan, Heer, geef mij een gelegenheid of een omstandigheid waardoor dat ik die tekst ook kan gebruiken. Hè. Zodanig dat, dat die bewaard blijft. Want een keer dat hier zit, dan vergeet ik hem niet meer. Hè. En een van die teksten, ik ga het hem tonen, hè, staat in Spreuken 28, vers 9. Hè. Spreuken 28. Spreuken Spreuk 28, vers 9, daar staat er het volgende. Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel. En die tekst kwam bij mij binnen en ik zeg, Adriano, moet ik die tekst lezen? Hè? Hij zegt, ja, maar het is goed van, maar ik ga hem pas lezen als hij weg bent. Hè? Nu, een paar keer moest hij vragen, wat een tekst is dat? Ik zeg, Spreuken 28, vers 9. Hè? Ik zeg, want hij bidt iedere keer, maar ja, moet ik je lezen wat er daar staat. Hè? En dus de week erop kwam ik weer bij hem en ik zeg, en Adriano, heeft die tekst u iets gedaan? Goh, zegt hij, ja, niet speciaal, maar... Zegt hij, ik ben wel, ik heb een heel boek Ruud gelezen en ik ga nu beginnen aan daar en zo. Dus dat had wel iets gedaan. Hè. Dus, en ondertussen is hij weer in Gods woord beginnen lezen en prachtig. Hè. Dus Gods woord dringt door zo diep, zo krachtig. Hè. Er staat zelfs in Jozua dat we dit wetboek mag niet wijken, hè, maar overpeinzen dag en nacht staat er. Hè. Nu, ik denk dat er nog heel wat mensen niet eens aan de dag toekomen. Hè. Dus, maar alstublieft, zo belangrijk om het woord van God te overdenken, te overpeinzen zoals er hier staat. Ik las het verhaal van een man die op cruise wilde gaan. Hè. Een arme man. En hij had geen geld dus, en hij heeft gespaard. Gespaard totdat hij uiteindelijk een ticket kon krijgen voor een grote cruise te doen. Hè. En hij wist, hij had geen geld meer voor die luxe maaltijden en zo te betalen. Maar hij zegt, ja, ik ben gewoon van mijn boterhammetjes met chocolateten en zo. Dus ik zal een groot voedselpakket meenemen. En die eerste dagen inderdaad, uiteindelijk, hij ging op cruise. Hij had een ticket gekocht. En hij zat daar op dat dek en te genieten van de zon en van die frisse wind. En nu en dan een keer kon hij ook in dat zwembad. Hè. Dus het was echt genieten. Maar ja, op bepaalde momenten zag hij allemaal die mensen weer weggaan. Hè. Die gingen iets gaan eten ook. Hè. Of hij zag een ober passeren met een schaal met lekker eten. En de vijfde dag, hij kon het niet meer houden. En hij zei tegen die ober, wat moet ik nu toch doen? Hè? Zegt hij, om ook een keer zo'n maaltijd te krijgen. En de ober zei, oeh, heb jij geen ticket hè, voor de cruise? Maar ja, zegt hij, ja, maar al mijn geld is eraan... Is er naartoe gegaan? Ja, maar zegt hij, in dat ticket staat er ook dat alle maaltijden inbegrepen zijn. Hè? Dus wat ik wil zeggen is, eigenlijk leven heel wat christenen zo. Hè? Ze zitten met honger, hè? Terwijl dat eigenlijk alles voorzien is. Hè? We hebben alles wat we nodig hebben. En het is zoals Hosea zegt, dit volk gaat... te gronden, hij gaat kapot door gebrek aan kennis. Hè. Dus als we een gemeente willen met veranderende mensen, dan is er weer honger nodig naar Gods woord. Hè. Zijn jullie daarmee akkoord? Amen, ja. Ja. Zijn jullie daarmee akkoord? Amen, ja, dat is al een beetje duidelijker. Hè. Dus als we ook veranderende christen willen hebben, hè, dan zal het ook heel belangrijk zijn dat iedereen van jullie regelmatig, en daarmee bedoel ik, iedere dag, hè, jullie stille tijd houdt. Hè. Ga je daarmee akkoord? Amen. Ja, prachtig. Ja. Dan ga je binnenkort te klein worden. Hè. Goed, een tweede zaak, heel belangrijk is, dus ja, dat heb ik al gezegd, is de Heilige Geest natuurlijk. Hè. Heilige Geest. En in 1 Korinthe hoofdstuk 3, vers 16 staat er, weet hij niet dat hij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Weten jullie dat? Amen. Ja. Ja. Weten jullie dat eigenlijk wel? Ja. Ah, ja, amen. Ja, dus beseffen jullie dat dus God in jullie woont? Amen. Ja, amai. Dus God is zelf in ons komen wonen. En de namen die gegeven worden aan de Gods Geest, dat zijn trooster, helper, raadsman. En die termen alleen al tonen dat het een proces is. Dat niet van ene keer is, boem, patat, en je kent alles en je bent totaal veranderd. Nee. Het is een proces. Hè. Dat laat dat heel duidelijk zijn. En die termen wijzen erop om te tonen dat een proces is die langzaam tot stand komt, hè. Het is een proces met vallen en opstaan. Ik weet niet of dat bij jullie ook zo is, maar bij mij is dat in ieder geval zo. Het is met vallen en opstaan. Ik heb het reeds over Efeze hoofdstuk 1, vers 15 tot 21 gehad. En we kunnen die tekst nog een keer lezen, oké? Okay? Omtrent Gods Geest. Gods Geest doet dus twee dingen. Dat is ons meer en meer Christus en de Vader openbaren. Hè? Dat zegt hij ook. Hè? En een tweede zaak is in Efeze hoofdstuk 1, vers 15 tot 21. Staat er nog een tweede term. En we gaan eventjes daar naartoe. Efeze hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 en ik lees vanaf vers 15. Daarom houd ook ik, dus Paulus is aan het woord, gehoord hebben van uw geloof in de Heer Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Dus hier heb je het al, dat eerste argument, om hem recht te kennen, dus... We hebben Gods geest nodig om hem te leren kennen. Ik heb dat al een keer gezegd, ook, maar mijn broer heeft theologie gestudeerd, 4 jaar. Hè. Maar die begrijpt dat niet. Die begrijpt dat niet. Heb ik het nog ooit verteld over de godsdienstleraar? In het begin was ik zo, ik was ook wel echt fanatiek zo. Hè. En je zou dat misschien niet denken van mij, maar ik was heel fanatiek. Hè. En dus op een bepaald moment, voordat wij... Voordat wij tot geloof kwamen, hadden we dus godsdienst gehad. Hey, dus, dat was toen nog zo. In ons derde jaar, hey, dat we in het hoger zaten. Hey, derde jaar. En die man had gezegd, wat moet ik geven aan jullie? Hey, we waren toen 20 jaar, aan jullie 20-jarigen. Hey. En ik had ook gedacht, ja, wat kan die hem eigenlijk geven aan ons? Hey, over godsdienst. Hey. Maar... Toen gingen we op stage. Ik ging op stage bij een instelling voor mensen met een beperking. En in die periode ben ik tot geloof gekomen. En ik heb een brief geschreven naar die godsdienstleraar. En ik heb gezegd, kijk, als jij niet meer weet wat gegeven, ik weet het nu wel. Dus ze hadden gedacht, jongen, die is aan het doordraaien. Die een brief had zelfs doorheen de zaal van de leraars gegaan. Maar ze hadden daar niks over gezegd. In ieder geval, dus... Wij hadden een examen ook. Hè. We hadden een examen, het was een mondeling examen. We hadden een boekje moeten lezen. En ik had dat boekje heel grondig gelezen, zo grondig. Ik had er heel werk over gemaakt. Ik moest dat niet doen, maar ik had dat toch gedaan. En er stonden dat dingen in die over de Bijbel gingen, maar er stonden er ook dingen in die helemaal niet met de Bijbel te maken hadden. Dus ik had dat uit elkaar gesplitst zo. Hè. En vooraf aan de studenten, die dat ik naar het examen ging, zei ik, ik moet dat ook een keer lezen. Hè. Dus het was ook met de bedoeling om het evangelie ook ondertussen te verkondigen. Hè. En ik ging binnen in die les en iedereen was al zo na een kwartiertje buiten. Ik heb daar alleszins bijna een uur binnen gezeten. Hè. En dus die leraar kende Grieks hè, en hij had dus ook bijbelstudie. En ik zeg, allee meneer, hoe geef jij dan... Stel je voor, je op het examen. Ik zeg, meneer, hoe geef hij dan bijbelstudie? Hè? En hij zei bijvoorbeeld over het woordje al zo. Hè? Ik zeg, het woordje al zo. Hè? Zegt hij, kijk, ik ga het je doen. En je las dus een tekst voor in het Grieks. Ja, ik zeg, meneer, had dat moeten vertalen. Hè? Want ik ken geen Grieks. Hè? En hij vertaalde, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. Hè? En zo verder. Hè? Dus... Ik zeg, maar meneer, weet je nu wat je leest? Ja, toen was dat over, want al zo, over dat woordje al zo. Maar ik zeg, moet ik je heel dat vers lezen? Hè? Ik zeg, versta je dat niet? Ja, nee, zegt hij. Ik zeg, lees het nog een keer. Hè? En ja, ik zeg, ik kan het echt niet beter uitleggen dan dat er staat. Hè? Dat was mondeling examen, hè? Stel je voor. Dus, en die was zo woedend op mij. Hè? Die heeft dus details gevraagd over dat boekje... Hè? Dat hij aan de ander niet gevraagd heeft. Maar ja, ik zei, dat staat op bladzijde zoveel. Dus ik had zo dadelijk dat boekje gelezen en uit elkaar gerafeld. Dat ik zelfs de bladzijde er kon bij zeggen. Hè. Dus hij heeft me nog veel punten moeten geven. Maar in ieder geval, wat mij vooral geraakt heeft, die man. Hè, zo gestudeerd, hè, kende Grieks, kende... En die tekst, hè, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn ingeboren zoon gegeven heeft. Hè, echt, dat begreep hij dus niet, hè. En dit heeft me echt duidelijk gemaakt van, oké, het is Gods geest die het u openbaart. Ja, oké. En ik zie dat ook bij heel wat gedetineerden. Hè. Die zeggen, oh, poepsimpel zeggen ze, wat er al staat. Ik zeg, nee. Ik zeg, als je Gods geest niet hebt, zou je het niet verstaan. Hè. Het is Gods geest die het openbaart. Goed, ik ga een beetje verder lezen. Dus ik lees dat hier, Vader, u geeft de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uw harten, zodat hij weet welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid zijn erfenis bij de heiligen en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking van de sterkte zijner macht. Die hij heeft gevraagd in Christus door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. En heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Hè? Dus we hebben zo een kracht in ons. Hè? Dus we gaan dus volmaakt gemaakt worden. Hè? Maar het is zo'n kracht, hè? Gods geest, dat hij bij machte was om Christus uit de dood op te wekken. Ja, wat een grotere kracht kun je nou hebben, hè? Dan een kracht die bij machte is om dood weer levend te maken. En hier bij Christus ging het niet alleen over geestelijke dood, want hij is nooit geestelijk dood geweest, maar ging het over lichamelijke dood. Hè? Lichamelijke dood en weer levend gemaakt. Ja, wat kan er nog meer zijn? Hè? Met hem spring ik over de muur. Kun je dat voorstellen dat ik over de muur spring? Hè? Maar dat staat in Gods woord. Hè? Dus wij hebben zo'n kracht dat wij over de muur kunnen springen. Dat we dingen kunnen doen die we nooit zouden kunnen zelfs ons inbeelden. Dus God kan echt mensen veranderen. Hè. Hij kan echt mensen veranderen. Ik zie het binnen gevangenismuren. Ik zie het ook buiten gevangenismuren. Ik zie het bij mezelf, oké. Okay. Hij heeft nog veel werk, maar hij doet het. Hè. Hij is bezig. Zo'n kracht. En wij gaan dus onoverwinnelijk zijn. Hè. Dus onoverwinnelijk. Wel, beseffen jullie dat er zo een kracht in ons woont? Dat is je antwoord. Halleluja ook, hè. Ach, jongens, halleluja, dat is echt wel belangrijk. Ik ga u eigenlijk nog een filmpje tonen. Ik hoop dat het lukt. Hè. Dat is een filmpje over funny birds. Hè. Maar wat wil ik daarmee tonen? Wel, je ziet dat er daar een rare vogel tussen zit. Hè. Wij worden ook zo'n beetje beschouwd, hè, in de wereld. We zijn rare vogels. Hè. Maar hij heel anders. Hè. We zijn rare vogels. In hun ogen zeker niet de mooiste vogels. Hè. Maar één ding is zeker, God doet het werk met ons voort en wij zijn in hem overwinnaars. Hij brengt het tot een einde. Hé. Paulus zegt dat ook, hé. Hiervan ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk begonnen is, dit zal doorzetten tot de komst van Jezus Christus. Hé. Welke een belofte. Hé. Dat staat in Gods woord, hé. Ik vind dat niet uit, hé. Dat staat in Gods woord. We kunnen eens proberen om dat filmpje te bekijken, maar ik kan misschien eerst meteen afsluiten met... Of nee, ik ga dan afsluiten met gebed. Ja. Okay. Je hebt dat niet veel dat je dan een preek een filmpje krijgt. Hé? Maar ik vond het dat voor zich spreekt. Hé? Dat wij zijn soms die rare, die rare vogelen. Hé? Maar in hem zijn we meer dan overwinnaars. Hé? Dus alles komt in orde. En heb je tegenstand ook en merk je dat het niet simpel is om inderdaad ook dicht bij hem te leven. Hij verandert ons. Hij is bezig met ons. En er zal iets moois uitkomen. Hé? En... Dus je kunt dat misschien nu niet geloven, hè? Maar vertrouw erop, hè? Dat hij het zal doen. Heer, dank u dat we echt mogen beseffen, Heer, dat u een God bent die ons totaal anders maakt, Heer. Die er echt ook continu mee bezig is om ons dieper en dieper ook u te leren te laten kennen, Heer. Om ook te weten wat dat er in uw woord staat, wie u bent, waar u allemaal mee bezig bent, Heer. Maar ook mogen we erop vertrouwen dat... Ja, dat u een God bent die boven alle omstandigheden staat, Heer. En ook al is het moeilijk, ook al zien we ons door iedereen verlaten en zo, wij weten dat u er bent, dat u ons ondersteunt. U hebt ons uw woord gegeven, u bent met uw geest in ons komen wonen, Heer, met zo'n kracht dat u bij machten bent om doden leven te maken. En ik dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen.